Radio 1. Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché met Alexander Skorobogatov. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Maar ik mag ook Sasha zeggen, hè?
Sasha, ja, Sasha is voor vrienden. En Sasha is eigenlijk een meest traditionele afkorting van en absoluut begrijpelijke voor elke Rus afkorting van Alexander, terwijl het voor een Nederlandstalig iemand waarschijnlijk niet echt logisch en niet echt voor de hand ligt. Ja, Sasha en Alexander.
En Skorobogatov, is dat een naam die veel voorkomt in...
Veel, waarschijnlijk niet. Vooral niet in Vlaanderen. Ja. Ik denk dat ik de enige Skorobogatov ben, maar het is een... Ik heb mijn naam zelfs een beetje anders met een andere uitgang in Russische sprookjes zelfs aangetroffen.
Ja?
Ja, maar dus gek genoeg betekent mijn naam, dat is zo'n eeuwige vervloeking. Mijn naam betekent binnenkort rijk. En dus dat binnenkort, dat gebeurt eigenlijk niet.
Nee, dus dat niet verwacht.
Ja, binnenkort, ja, hadden ze een datum erop geplakt. Ja. Weet je, 17 november 2000, we zitten nog, ja, 2016, ja, bijvoorbeeld, rijk.
Ja, dan was je nu een rijke man.
Ja, nog een paar dagjes, nog een paar weken overbruggen en dan word ik rijk.
Maar hoe zou jij jezelf omschrijven?
Je zou mezelf omschrijven als eigenlijk een gelukkige mens, omdat ik nu op dat onmogelijk vroege uur van de dag wakker ben. En voor de rest, ik ben een Russische schrijver. En vandaar vrees ik dat een heleboel van mijn persoonlijke gebreken komen.
Dus een schrijver met gebreken, zo zie jij jezelf?
Ik zie mezelf nog erger, eigenlijk. Ja, maar,
nou, welke gebreken denk je dan?
Nou, welke gebreken? Dan vooral aan mijn omstanders. Ja, want ik heb altijd gedacht dat ik de enige zo'n kwaal ben dat eigenlijk de naaste en medestanders en familieleden eigenlijk niet zie, werkelijk dan bedoel ik, ja. Dat de mensen plotseling omkomen, of ik bedoel, sterven van de ouderdom, of plotseling opgroeien. En ik zeg, mag ik een F-woord zeggen? Fuck, hoe is het in godsnaam gebeurd? Dat kind was zo net 1 jaar en die is plotseling 88 of zoiets. Maar ik bedoel, jij zit te schrijven, jij zit in jouw eigen wereld. Dat bedoel ik vooral. Ja, dat is,
mag ik zeggen dat je een soort schrijver bent met een dwangneurose?
Met dwangneurose
in de diensten.
Als ik moet lachend, ja. Lachend zeker, ja. Dus, maar dan dwangneurose in de tiende macht. Maar in principe, dat is wat ik heb ooit gekozen als ik een kind was. Zeg maar, als ik een tiener was, ja. Om te schrijven, dat was een onvervulbare droom. Ja, ik gemengd met allerlei onnozele dingen. Aan jouw fotodromen ergens in een tijdschrift. Ik zat te schrijven, weet ik nog. En een literaire tijdschrift lag naast mij. En ik dacht, oh, mijn verhaal en mijn foto in zo'n tijdschrift, dat zou eigenlijk een droom zijn. Maar ik bedoel, het begint zo, ja, met die onnozele, natuurlijk, ja, dromen aan iets te verwezenlijken. Maar in principe, ja, ik heb, het is misschien een cliché, ik ben heel erg vroeg begonnen te lezen. En dan bedoel ik echt industrieel lezen. Hè. Ik was nog geen 10 jaar en ik was al ingeschreven in een bibliotheek voor volwassenen met een leeszaal. En ik was toen verzot op alle boeken over Indianen. En ik heb alle boeken over Indianen gelezen, werkelijk. En mijn moeder moest dus... Ze heeft een akkoordje gesloten met de medewerkers van dat bibliotheek. En leescel vooral, ja, want ik las zeldzame boeken die niet naar buiten gebracht mochten worden. Als, kan je je voorstellen, als tienjarig jongetje. Ja? Dus, en mijn zicht, die is nu min 13, ja? Die was toen al ook aan het geweldig aan het aftakelen.
Ja.
En dus daarom heeft ze afgesproken met de mensen dat, dat ze me zeker om een uur gewoon naar buiten schoppen en niet sneller dan 15 minuten daarna terug in ontvangst mogen nemen.
Ja.
Maar zo dus ben ik begonnen. En ik bedoel, van die idioten, of niet idioten, romantische natuurlijk, indianenverhalen en zo, letterlijk indianenverhalen.
Ja.
Dan ben ik plots overgestapt naar serieuze literatuur 3 jaar na mijn 10e. Dus ongeveer 13, 14 jaar heb ik alle boeken van Dostojevski in 1 ruk gelezen. Ik bedoel, alle belangrijkste romans. Ja. En ik was dus... Ik herinner het mij redelijk wazig, ja, maar mijn moeder zei dat ik ondersteboven was, dat ik na Dimone bijvoorbeeld het boek op de grond heb gegooid en gezegd, ja, hoe kan hij, permitteert hij zich met ten opzichte van zijn personages, die man, dat kan toch allemaal niet. Maar eigenlijk, ja, eigenlijk zo groeit die zin en die droom om zelf iets dergelijks met de personages te doen. Maar ik bedoel,
schrijven,
natuurlijk met vooral met de lezer en schrijver te worden. Ja.
We hebben stof genoeg om over te praten. Alexander Skorobogatov, welkom in Touché.
Radio 1. Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej, sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Dopóki ziemia obraca się, o Panie, daj nam znak, władzy spragnionym uczyń, by władza im poszła w smak. Hojnych puść między żebraków, niech się poczują lżej. Daj kainowi skruchę i mnie w opiece swej niej. Ja wiem, że ty wszystko możesz, wierzę w twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą, twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie zielonooki mój, Boże jedyny spraw, dopóki nam ziemia toczy się zdumiona obrotem spraw, dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej, dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej miej. Dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej miej.
François Villon van Bulat Okudjava, ook wel de Russische Georges Brassens genoemd, protestzanger, wiens muziek destijds in de Sovjet-Unie werd gecensureerd. In 1991 werd hij in ere hersteld en kreeg hij de staatsprijs voor zijn hele oeuvre. En ik denk, als hij nog had geleefd, dan was hij zeker ook uitgenodigd op de Russian Days. Over 2 weken is dat in Flagey in Brussel, waar jij ook bent uitgenodigd, hè, Alexander. Je moet mij helpen. Ik heb zo getwijfeld. Moet ik nu 10 keer oefenen op jouw naam, Skorobogatov? Vergeef het mij, ja. Het is echt geen makkelijke naam.
Nee, het is ook voor mij niet altijd evident. Vooral
om je eigen naam uit te spreken.
Mijn naam uit te spreken. Maar
jij kent Okudjava.
Okudjava, ja, ik heb hem zelfs gezien. We hadden gezamenlijke kennissen. Want,
echt waar? Ja.
Maar ik heb hem gezien, niet, jammer genoeg, niet in privé, ergens omstandigheden, niet bij iemand thuis.
Wat hij vaak deed, hij speelde vaak bij mensen thuis. Hè?
Dat is wat de mensen toen deden. Ja, onze waarschijnlijk grootste zanger ook ooit. Die hadden enkel de thuisconcerten. Die werden achtervolgd door politie, door KGB. Ik kan me eigenlijk echt niet voorstellen hoe dat in zijn werk kwam. Dat ze nog überhaupt iets konden uitbrengen en zingen. En Bulat Okudjava was een volksheld eigenlijk. Die was een van die heel zeldzame mensen die zonder hun ziel te verkopen en absoluut integer eigenlijk naar buiten konden treden en om een of andere reden toch wel getolereerd werden. Gedeeltelijk. Niet zoals de andere schurken van en nietsnutten en ik spring uit een vliegmachine, maar dan op zijn Russisch. Niet dat hij een schurk was, ja, maar ik bedoel onze schurken. En dat is een man met een geweldige, voor wie ik een geweldige ontzag heb nog steeds, ja, en zal ik altijd hebben.
Ik zei, hij zou een van de gasten kunnen zijn op die Russian Days, als
ja, maar
hij
dat is
nog had geleefd. Want daar gaat het over de omwenteling, hè, ondertussen 100 jaar geleden. Ja. Dat zal onderwerp van gesprek zijn daar in Flagey. Het is ook iets wat jou enorm bezighoudt, hè, hoe de wereld is veranderd sinds die Russische omwenteling.
Ja, heel veel mensen beseffen dat, maar en niet zoveel mensen weten nog van de Russische revolutie. Als je spreekt over de Russische revolutie, krijg je vaak een aanvullend vraagje. Wat bedoel je? Het is van 1917. Die.
Hoe zou jij het omschrijven, als je het kort moet uitleggen?
Het is waarschijnlijk de grootste ramp in de moderne geschiedenis gewoon.
Want, de grootste ramp. Want,
ja, misschien overdrijf ik, ja, zoals ik vaker overdrijf. Maar volgens mij, het heeft de wereldgeschiedenis zodanig veranderd. Niet enkel de geschiedenis van de arme volkeren die decennia lang hebben geleden onder het communistische juk. Maar dat heeft de wereld verdeeld. Dat heeft Europa verdeeld. Dat heeft de wereld, echt de wereld verdeeld. En we hebben dat is waarschijnlijk het meest ingrijpende geopolitische breuk dat we kennen. Nogmaals, in de min of meer moderne geschiedenis, we zien nog steeds, het is nog steeds niet weggewerkt. We zitten nog steeds met Rusland, ja, niet zo lang geleden met de Oostblok en Westblok. Nu zitten we met Rusland, die ofwel toch wel onze vriend is, ofwel toch wel onze gezworen vijand. En we zitten met de Russen die op de Westerlingen, maar ik meen dat echt gewoon bieden en verliefd zijn. Werkelijk, want ik heb die periode meegemaakt dat we allemaal verliefd waren op Westen, op het Westen, mm-hmm. op Westerlingen. En Westerling moest ergens in Moskou de weg vragen aan iemand. Die werd niet enkel, ik bedoel, kreeg niet enkel zo gedetailleerde stafplan. Ik weet niet hoe hij ergens naartoe moest geraken, maar die werd ook vergezeld ineens door een stuk of 10... Moskovieten. Mm-hmm. Echt gewoon het pure liefde. En dan, als je ziet hoe dat veranderd was, ik bedoel, aan beide kanten, de Russen zitten vol wantrouwen ten opzichte van het Westen. Ik spreek niet natuurlijk iedereen. Je hebt nog steeds van die liefde en je hebt nog steeds van die droom om ooit, en ik spreek niet over puur ongelooflijk veel bananen elke dag te mogen eten en ongelooflijk veel worst van alle soorten. Ik bedoel gewoon ja, iets dat wordt gezien gewoon als een rijk der vrijheid en zo. Niet altijd juist bedoel ik, ja, vaak ten onrechte. En aan de andere kant heb je gewoon pure haat ten opzichte van het Westen. En omgekeerd, het Westen zit ook met veel verkeerde opvattingen ten opzichte van Rusland. Russen zijn dom, meestal. Russen zijn lelijk. Het Russisch is walgelijk. Om te beginnen, terwijl het eigenlijk niet helemaal zo is. Russisch is best mooi. Uh-huh. Tijdens Saint-Amour mocht ik van Luc Korowitz... Een stukje in het Russisch voorlezen van mijn fragment. En de mensen kwamen, dus terwijl de Nederlandse vertaling achter mij geprojecteerd werd. En mensen kwamen, heel veel mensen kwamen gewoon zeggen hoe mooi het onverwacht is. Het Russisch is niet zoals het klinkt, niet zoals.
Maar ook als je Okudjava hoort zingen, dat is fantastisch mooi, hè?
Het Russisch is veel zachter. Maar in principe, elke taal is mooi. Mm. Wat we hier...
Maar wat is jouw band met Rusland? Is dat een land waar je nog een liefde voor voelt? Of,
dat is, een enorme liefdehaat. Mm-hmm. Jammer genoeg.
In hoeverre heeft het jouw leven bepaald, jouw schrijverschap bepaald, het regime?
Het regime heeft het redelijk ingrijpend bepaald, want ik ben begonnen serieus te schrijven toen ik een jaar of 18 was. Ik ben in contact gekomen met een van de grootste Sovjetse dissidenten, Kim Khadiev, die waarschijnlijk volledig onbekend is hier. Alhoewel ik weet dat in die periode, in die rare periode, jaren 90 en vroeger, mensen in het Westen politiek asielum konden krijgen enkel op basis van in zijn kring te hebben geweest.
Contact
met Kim Khadiev was een reden genoeg om politiek asielum te krijgen. Hij was dus nogmaals een dissident en eigenlijk een heel erg... Een figuur die je moeilijk kon vatten, want in het begin, ik heb hem eerst kort ontmoet, hij heeft me eerst en vooral gewoon alles over het land verteld, en over het regime, over het communisme. Dat duurde ongeveer zo'n kwartier, 20 minuutjes, en plotseling vielen alle stukjes van de puzzel bij elkaar, ja? Want ik had mijn eigen al vermoeden in wat voor land we woonden. Ik was zo'n echt 18 jaar, maar zonder de informatie, zonder analyse is het niet vanzelfsprekend om dat allemaal echt echt te grondig te begrijpen. Dus hij heeft dat gedaan. Heeft me, en dat was de man die veel vroeger van onze tijd, als hij zelf 17 was, heeft opgeroepen tot fysieke liquidatie van Stalin. Toen Stalin nog dus niet geliquideerd was en nog volop leefde. En heeft... ja, en tegelijk tot het ontbinding van de communistische partij. Mm-hmm. Dus hij, dat was tijdens de Komsomol-vergadering, dus jonge communistenverbond, zeg maar. Ja. Hij werd onmiddellijk weggenomen naar de competente instanties en heeft jarenlang in de kampen, in de werkkampen doorgebracht, eigenlijk twee keer. Dus hij was een ongelooflijk moedige man. Maar wat ik heb toen al gezien, dus dat was nogmaals een heel erg... ja, iemand die aan de ene kant een hardcore dissident was en ons allerhoogste idealen aanleerde van nonconformisme en onder andere, ja, en die ik weet nog perfect, dus hij verzamelde vooral jonge mensen om zich heen en veel van die jonge mensen waren kunstenaars, ja, would-be schrijvers, would-be acteurs, zelfs componist. Er zat een componist met absoluut muzikaal gehoor. En ik weet niet, er zaten daar altijd een paar mensen die schilderden. En zo. En een van die mensen, dus kunstschilder, die al communist was, een jonge gast die nauwelijks ouder was dan ik, heeft in harde confrontatie met het regime gegaan. En dat betekende gewoon dat hij zijn lidmaatschap in de communistische partij heeft afgezegd. Het was absoluut onmogelijk. Dat was, je kan het niet voorstellen hoe misdadig het was. Ja? En de eerste, ja, een van onze gezamenlijke vrienden, of beter gezegd vriendinnen, haar nonkel was de vicevoorzitter van de plaatselijke Wit-Russische KGB. Heeft haar speciaal bezocht naar aanleiding van dat misdadig voorval. En hij heeft haar gezegd, dus wij zijn bezig, dus KGB is bezig met een... ja, met zijn zak. We gaan het ontrollen als een enorme samenzwering. Waarschijnlijk met buitenlandse vertakkingen enzovoort enzoverder. Dus gewoon doe het zelf, of beter niet doen. En vertel het aan andere mensen, aan jouw vrienden. Als je hem buiten ziet op straat, niet afkomen op hem, niet begroeten, niet zijn hand schudden of wat, want dat is in principe reden genoeg om tot zijn netwerk, ja, tussen de aanhalingstekens gerekend te worden. En ik weet dus, en Kim gek genoeg was, dus die onverschrokken Kim, die wereldwijde de beste ooit non-conformist, die was de allereerste die hem slanderruzie heeft gemaakt met hem en hem had verboden om een stap te zetten in zijn appartementje. Gewoon puur, ja, wil jij dat ik weer de gevangenis invlieg? Dat waren, ja, en weg, en wat voor idioot dat je bent, en weg, en weg, en weg. En dan zaten we, dus die zijn leerlingen, ja, want we waren allemaal, ja, die was een grote held voor ons allemaal. En wat is er gebeurd? Het is gewoon onmogelijk. Dat is een man die tegen de stellingen in zijn eentje het ooit heeft opgenomen. En nu is hij bang van die jongen gewoon te ontvangen, hem thee te laten drinken.
Zo was het. Zo,
maar
ja,
het was... Ik moet wel toegeven, we wisten niet waar het over ging. En ik bedoel, hoe erg het kon eindigen. En hij heeft het twee keer meegemaakt, natuurlijk. Hè. Dus het was zo simpel, was het ook niet.
Van Shocking Blue, Alexander Skorobogatov. Je wou dit absoluut laten horen. Hè? Waarom precies?
Dat is een redelijk vertederend verhaal voor mij toch. Uit mijn tienerjaren. Ik was opgegroeid in een heel specifieke omgeving. In de waarschijnlijk het meest gewelddadige wijk van mijn stadje. En je moest echt cool zijn om daar te overleven. En ik deed mijn best.
Roots liggen in Wit-Rusland.
In Wit-Rusland, ja. En in een klein provinciestadje, Grodno. Mm-hmm. Ja, dus onder andere, ik speelde gitaar. En als je gitaar speelt en zingt ook, en vooral dan in buitenlandse talen, die voornamelijk Engels was, ja. Dus dan was hij ongelooflijk cool en hij had heel veel succes bij meisjes.
Ja.
En dat was mij eigenlijk om te doen, ja. en daar komt plotseling dat liedje, ja. Van Shocking Blue. Ik zag een foto. Dat is zo cool. En het liedje gaat over She's Got Us. She's Got Us. Ja, yeah, She's Got Us. Yeah, baby, She's Got Us. En ik zing dat She's Got Us, maar... Wat betekent She's Got Us? Ja, en ik, ja, want iedereen, ja, het is zo cool, het klinkt zo cool dat She's Got Us, maar wat betekent dat? En ik begin, ik kan je niet voorstellen, alle woordenboeken, Engels, Russische woordenboeken, heb ik opgezocht naar dat woord She's Got Us. In alle mogelijke vormen, want ik vermoedde, ik kan misschien, misschien staat daar I na She. She's got us. Maar, dus ik heb nooit gevonden een paar tientallen jaren later te weten te komen dat eigenlijk she's got it was. En ik hoorde heel erg duidelijk she's got us, maar nu I'm your penis, dat is wat ik hoorde. Sorry, dat is redelijk gek. Ja. Dat is wat ik voor de eerste keer nu...
Maar je had creatief talent en dat heb je al.
Ik speelde viool, jammer genoeg, in de Russische school. En ik bedoel, in de Sovjet-Unie school. Dat is, ik bedoel, als je hier viool speelt, dan is het recreatief of ik weet niet wat. Ja? Na 5 jaar kan je nauwelijks nog viool gewoon opheffen, bij manier van spreken. En ik speelde al, ik had dat. Ik moest, stel je voor, je hebt... 5-6 uur gewoon studie op een gewone school. En dan moet je voor 2-3 uur, ik weet niet, naar muziekschool, bijna elke dag. En daar moet je nog 2-3 uur spelen. En ik was nog een jongen met weinig of geen rechten. En mijn moeder, arme moeder, zette voor mij een klok op piano. Ik weet nog, het was piano, want ik moest ook piano daarna spelen. En een klok. En daar was dus 2 uur. En ik huilde, echt, ik huilde met enorme tranen, echte tranen. En ik speelde. En om haar te treiteren, zo af en toe speelde ik gewoon onder met dat gamma. Gewoon zo. Ofwel. En ze zei, waarom doe je dat? En ik zei, ja, gewoon, het werd me opgedragen. En ik moet het gewoon... En dus dat was, ja, dat was mijn wraak. Jammer genoeg, zo brutaal was ik. Maar inderdaad, ja, muziek was... daarom had ik onder andere klassieke muziek. Mm-hmm. Dus misschien, bedoel, omdat ik klassieke muzikale opleiding in de Sovjet-Unie heb...
Wat voor iemand was jouw moeder?
Ah ja, nu moet ik wel zeggen... Ja, mijn moeder was echt een engel, wat ik niet altijd besefte. Zeker niet toen ik urenlang
aan het spelen was voor haar. Ja.
Maar mijn moeder was... dat was... het slechtste jaar in mijn leven was 2013. Ik wist niet dat zoiets je kan overkomen. Iedereen ging dood, werkelijk. Iedereen ging ziek. Ik kan niet te veel daarover vertellen. Alles wat ik deed draaide uit op een enorme ramp. Niet zomaar mislukking, ramp. En onder andere kwam mijn mama op bezoek voor een weekje, omdat ze heel erg dringend moest vertrekken. Terug naar Wit-Rusland, omdat een paar van haar studenten hun eindwerk moesten verdedigen.
Zij was wetenschapper, hè?
Ze was een wetenschapper en een prof aan de universiteit. En dat was haar hele leven. Dat was heel typerend van haar. Alles voor wetenschap, alles voor studenten, alles voor de unief. En dus zelfs met mij, ja, ze zag mij een jaar lang niet... En dan komt ze voor een weekje, ze gaat terug. En dan binnen een paar dagjes ziekenhuis, dan reanimatie, gek genoeg. Ik snapte niet hoe reanimatie. Ik dacht, ja, waarschijnlijk bedoelen ze intensieve zorgen of wat dan ook. En mijn pas, reispas was niet in orde, want die was aan het aflopen. En ik had geen visum voor Wit-Rusland en ik moest elke dag bellen daar naartoe. Om te vragen om gewoon van de artsen, hoe is ze en mag ik nog eigenlijk wachten? Maar, en ze zeiden tegen mij altijd, ja, het is allemaal oké, allemaal in orde. En mijn broer zat daar ook en die was extreem, ik heb het nooit meegemaakt, in de ontkenning enorm. Alles gaat goed en steeds beter en beter en beter. Dan bel ik op een ochtend met de arts en die zegt, als hij nog wacht totdat hij op pas klaar is, dan ik vrees dat hij haar niet meer zal... in leven, hoe noem je dat?
Dus je bent gegaan?
Ik ben gegaan. Zonder, met een
ongeldig
pas. Het is enkel een schurk van Lufthansa heeft me geprobeerd tegen te houden. Je had het niet van mogelijk, daar in Zaventemen, aan de luchthaven. En voor de rest, zelfs in Wit-Rusland, Wit-Rusland, de laatste dictatuur van Europa, niemand heeft me... Mm-hmm. Tegengehouden. Ik moest zelfs niet aanschuiven voor. Ik kon daar visum kopen, ja, ter plekke, wat eigenlijk niet meer mag. Maar ze hebben voor mij gewoon een uitzondering gemaakt. Ik heb haar één keer een uurtje lang mogen meemaken, 's avonds. Ze was niet zo goed. Ik bedoel, ze herkende me zo af en toe en dan verdween opnieuw. En ze is doodgegaan volgende ochtend. En heel typisch voor haar, opnieuw, hele leven, was dat de laatste persoon die haar zag, was haar studenten die was gekomen om iets in verband met haar eindwerk te bespreken. Mm-hmm. En een half... uur later is ze heen gegaan.
En heb je kunnen achterhalen waaraan ze precies is gestorven?
Jammer genoeg wel. Ze was maar 76 jaar. Ja. Dat is geen leeftijd om dood te gaan. Haar longen begaven dat. En waarom? Ik heb vreselijke dingen gehoord die mensen, wetenschappers en vooral microbiologen van haar specialisatie werken nog steeds. En toen ze begonnen, ze werkte met kwik onder andere, zonder enige bescherming. En ze heeft haar hele leven lang zo gewerkt. Al die schadelijke dingen inademen. Ze moesten, bepaalde dingen moesten verbrand worden. Ik weet niet wat, waarom, tijdens hun experimenten. Mm-hmm. En dat werd allemaal ingeademd. En het gekke is, dus oké, haar promotor, een professor, een grote professor uit Moskou was overleden, ze was een vrouw, was overleden... juist zoals mijn moeder dus longen begaven, ze kon geen zuurstof gewoon verwerken. Ja? Dus dat is een heel, ja, heel ingewikkelde chemische proces. Dat ging niet. En dat gebeurde met honderden mensen, van haar collega's. En het gebeurt nog steeds. Want die mensen werken nog steeds zonder enige vorm van bescherming. Iemand van haar assistente mocht eventjes naar Polen gaan. Ja, Polen wordt hier gezien, sorry dat ik het zeg, misschien niet. Maar een redelijk, een land, zal ik zo zeggen. Een land in wording, op weg naar de ontwikkelingsniveau waar bijvoorbeeld België is. Maar ze vertelde, de stoffen die wij zomaar verwerken met onze handen, blote handen, die zitten daar in een kubus. En je moet met zo'n rubberen, lange rubberen armen, handschoenen. Die dingen hanteren. En ze was echt gewoon ontdan en verbaasd. Maar in het dagelijks leven werken ze nog steeds met de dingen. En voor mij, wat ik onmiddellijk voelde toen ik haar had verloren, dat was alsof, ik spreek nu, ik besef dat het misschien onnozel of clichéachtig klinkt. Het voelde aan alsof een bron van dat onvoorwaardelijke liefde is gewoon verdwenen uit de wereld. Ik besefte niet dat het bestond. Ja? Want ik was vertrokken van thuis toen ik 17 jaar was. Ja? Ik had de grootste dromen mogelijk. Sommigen zijn verwezenlijk, anderen niet. Maar ik ben zo vroeg vertrokken, bedoel ik. Ja? En je denkt, het verband is verloren. Ja? En zo. Maar blijkbaar was ze altijd naast mij met haar liefde. Mm-hmm. En dat voelde ik plotseling. Ja, de wereld is niet enkel haar kwijt, maar dat liefde waarin ik badde. En ook zoiets van nozzels. Ik was natuurlijk allesbehalve stabiel in die eerste periode, eerste maanden. En wat ik ook aanvoelde, dat telkens als ik zo zei, mama, dat ik eigenlijk... Toen besefte ik eigenlijk, ik bedoelde echt, ik richtte me echt al die jaren tot mama. Dat, ik weet niet of ik dat kan uitleggen, dat het niet zomaar een uitroeping was. Mm-hmm. Maar dat was echt, ik richtte me tot haar. Zo voelde het. Mm-hmm. En dus het feit dat ik voor de kunst heb gekozen, dat was in Rusland ook niet van zelfsprekende keuze, was ook deels haar schuld of verdiensten.
Terwijl jouw vader toch meer de creatieveling was thuis.
Mijn vader was een geweldige regisseur. Hij is een paar jaar geleden gestopt. Hij had geen zin meer. Maar mijn moeder had ongelooflijk, gek genoeg, als je bedenkt hoe ze gestorven was. Ze had ongelooflijk goede stem. En ze deed ook muziekschool. Mm-hmm. Haar droom was een operazangeres te worden. En ze had alle mogelijkheden daarvan. Ze had een enorme talent, maar... Dus haar moeder was alleen met 5 dochters. En ze had geen geld, om die paar roebels per maand voor muziekschool te betalen. Want ze had geen pensioen. Lange tijd haar vader... Ja, voor de Sovjet-Unie klinkt dat bijna onmogelijk. Ja, want die safety net van de Sovjet-Unie lijkt zo bijna ondoordringbaar te zijn. Maar ze wil die door de mazen, bedoel ik, van dat safety net, mijn grootmoeder. En al kwam de directeur zelf van muziekschool om te vragen, laat haar studeren. ze kon die, dat geld, haar moeder kon dat geld gewoon niet vinden. Mm-hmm. En zo was dus de grote droom van mijn moeder opera, om operazangeres te worden, is jammer genoeg niet in vervulling gegaan. Maar dan... Maar dan werd ik schrijver. En ze was de eerste, ze was de allereerste persoon die in mij geloofde. In mij, ik bedoel, als tiener, ik heb nog niks
geschreven. En jouw vader, want hij was opera- en theaterregisseur. Wat voor band had je met hem als jonge kerel?
Jammer genoeg had ik... Ik zal misschien zo'n geval als illustratie geven. Dus ik weet nog een avond, een late avond neem ik aan, het was donker. Mijn vader kwam, hij was enkele maanden niet thuis. Hij kwam aan om afscheid definitief te nemen, want hij ging weg van mijn moeder dus. En ze gingen scheiden en mijn moeder kwam... naar de slaapkamer bij mij om te slapen. En eigenlijk, en ze huilde. En ik vroeg haar, waarom huil je? En ze zegt, ja, onze papa verlaat ons, we gaan scheiden. En ik was zo blij. Zo ongelooflijk blij. En ik kon absoluut niet geloven waarom... Niet begrijpen waarom ze huilt. Ja, mijn vader was... Ik heb gezegd, ik heb ik hou van die mensen. Begrijp mij niet verkeerd. Ik heb het online geleerd om van hem te houden, niet zo lang geleden, bedoel ik. Maar behalve grote, echt bedoel, talentvolle regisseur, hij was ook gewoon alcoholicus. En de dingen die ik heb gezien en gehoord, ik denk dat geen enkele kind... zoiets mag meemaken, want mijn vader was gewoon totaal gek gewoon. Die dronk zich totaal gekte tot delirium en dat mocht ik meemaken. Hij was niet gewelddadig ten opzichte van mijn vooral zekerheid of ten opzichte van mijn moeder, maar het niveau van vuilheid en verbale agressie, ik bedoel, in zijn nachtmerries dromen. Het is gewoon niet te doen.
The past is over. Now passive seems so pathetic. Yeah.
Fated, Fateful, Fatal. Het is de akoestische versie van Mephistopheles of Los Angeles van Marilyn Manson. Het komt uit The Pale Emperor. Alexander Skorobogatov, waarom wou je dit laten horen?
Gek genoeg, dat is mijn Saint-Amour nummer. Of ja, eigenlijk beter album. Want... Ik heb gemerkt, als ik veel Nederlands spreek, dan gaat mijn, ja, dan krijg ik een heese stem en ik was altijd bang dat. Ja, ik zat met een idee, ik moet mijn stem sparen. Ja, dus ik moet met mensen niet praten. Ze hebben mij waarschijnlijk al allemaal aangezien als een ongelooflijk Noorse, ik weet niet. Geïsoleerd, ik weet niet wat Rus die. Maar ik zat constant als gevolg naar muziek te luisteren. De eerste keer. Dus, de eerste keer heb ik per ongeluk waarschijnlijk of zo Pale Emperor aangezet. En omdat het onverwacht, omdat ik daar niet ben gestorven aan de pupitre en niet flauw ben gevallen in
Saint-Amour,
de allereerste keer, heb ik het levend meegemaakt, zowel naar de pupitre als terug, terwijl ik stond te denken, ik ren hier weg. En vooral de eerste keer, maar niet enkel de eerste keer. Dus ik dacht,
Is Nederlands een moeilijke taal om te leren?
Het is vooral die... die keelklanken. Ja.
Keelklanken.
Hash en zo. Als je dat vaak zegt, dan... Ja, ik krijg gewoon keelpijn.
Keelpijn,
echt werkelijk. Ja. En, dus ik deed mijn best om niet te praten. Zat constant met dat, met dat Pale Emperor. Maar in principe is dat gewoon... Dus het is mijn... Als ik dat muziek hoor, dan word ik echt weemoedig als ik weet niet wat. Als weemoed zelf. Uh-huh. Ik word nostalgisch en ik moet bijna huilen, want ik wil terug in de wereld. Ik bedoel, naar Saint-Amour. Ja, ik bedoel, in het begin was het Einstein. Ik heb doods-Einstein doorstaan.
Om op dat podium te staan.
Ja, want ik heb toevallig... Ik heb een van die arme zielen die alle fobieën tegelijk hebben. Er bestaat geen fobie ter wereld dat ik niet heb.
Echt
voor alle
waar?
Duidelijkheid, ja.
En wat doe je daaraan? Wat doe je daar om toch tot rust te komen? Om dat los te laten?
Ik word gek. Het was een periode dat ik gewoon... natuurlijk, als je in een slechte toestand bent, dan doe je niet hetgene waarvan je angst hebt of zo. Mm-hmm. En voor Saint-Amour, toen ik werd uitgenodigd door Luc Korowitz, een dag was een intense vreugde. Ik dacht, jee, eindelijk werd ik aanvaard. Ja, want dat is ook een van die woorden, aanvaard. Ik was natuurlijk, ik leefde hier, ik woonde hier jarenlang zonder hier een van ons gezien te worden. Ik was altijd een Russische schrijver. En maar daar was ik eigenlijk ook geen Russische schrijver, want ik was een verrader en overloper. En dus ik zat nergens. Ja, maar dus ik werd opgeroepen door Luc, uitgenodigd. En het was intense vreugde. Geen vreugde, het was extase. Ja, dus, en ik dacht, toen ik zelfs die eerste dag in pure extase verkeerde, ik dacht, oké, daarna komt wel doodsangst. En zo. Ik heb, waarom? Ik had twee fobieën die berekend waren specifiek op maat van Saint-Amour. En je weet wat Saint-Amour is. Dat is voorlezen uit jouw eigen werk voor grote publiek. En ik had dus ik had een fobie voor voorlezen staan voor het grote publiek.
Dus dat was... Twee overwonnen in één keer.
Ja. Niet in één keer.
Met een kleine aanloop.
Bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven. Vooruit in Gent of Ancien Belgique. Dat sprak ongelooflijk tot mijn verbeelding. Ja, dat ik daar sta en ik zie al die foto's daar in de gangen van die enorme sterren en zo. En daar sta ik. Ik was gewoon nat van het zweten. In mijn kostuum dat speciaal ter gelegenheid werd gekocht. Dan denk ik, ik draag geen kostuum. En dan gewoon, en ik denk, ik lees die ding. En Ik denk niet aan hetgene wat ik lees. Ik denk aan, ik ren hier weg. Wat moet ik doen om niet... Echt, die eerste 3, 4, 5 optredens waren gewoon volledig toegewijd aan de gedachte, ik ren hier weg.
Je bent wel een loper, hè? Om het even over rennen te hebben, en een extreem loper. Want wat doe je? Desert en mountain hiking doe je zelfs.
Ik doe dat, ja. Ik doe graag. Ik weet niet waarom. Ik doe graag aan extreme uitputtingsdingen. Ik heb ook iets misschien wat over mijn totaal. Geperverteerde Russische psycho iets vertelt. Dus in die, tijdens die verschrikkelijke jaar 2013, toen alles kapot ging en toen mijn moeder overleden was en toen mijn beste vriend wegens levercirrose overleden was dat was niet te doen. Ik hoorde van mensen dat lopen helpt, gewoon om van die slechte emoties af te geraken en zo. Ik heb het nooit gedaan, want ik dacht, zoiets saai kan je echt niet bedenken, ja, als lopen. Dat is echt het boegbeeld van saaiheid. Dus ik heb 1 keer gelopen, het ging niet. Ja. Een kilometer heb ik gelopen, dan gestapt, nog een beetje gelopen, nog een beetje gestapt, nog een beetje gelopen, nog een beetje gestapt.
Maar ondertussen...
Maar al de tweede dag wou ik bier. Dus ik had een enorme pijn in mijn spierenbenen, want ik heb nooit die spieren eigenlijk gehad. Dan heb ik... Dus de tweede keer was het al 3 kilometer. Plotseling ging het vanzelf gewoon. Met de derde keer, 5 kilometer, 4e keer, voel ik plotseling pijn in mijn linkerbeen. Ik denk, het is gewoon mijn knie. Ik begeef niet, ik loop, ik blijf lopen. Het is gewoon knie. Ik geef me niet over aan de pijn. Ik ga dat overwinnen. Wat bleek? Ik heb 3 kilometer lang op een gebroken been gelopen. Ik heb mijn been gebroken. Echt? Ik heb mijn been gebroken en ik heb 3 kilometer lang gelopen. Ik had gewoon enorme geluk dat zat net onder mijn knie. Daarom dacht ik dat gewoon mijn knie is. Die breuk was in zo'n arkvorm. Ja. Dus daarom is het waarschijnlijk in vorm gebleven. Ik heb de foto gezien daarna, want ik wist dat niet. Ik heb nog een maand lang rondgelopen, 600 milligram ibuprofen per dag, 4 keer per dag. Want ik heb me ingeschreven uiteindelijk bij de arts om die dingen. Want uiteindelijk, mijn knie ging niet over. Raar genoeg, en ik kon absoluut natuurlijk niet stappen en op mijn been niet steunen. Het is raar genoeg, ik kon lopen.
Ik ben blij dat het allemaal goed is gekomen.
Dat is het verhaal van mijn leven. Er loopt altijd iets kapitaal mis. Maar
ik denk dat er nog veel dingen zijn waar we het moeten over hebben. Zometeen misschien na het nieuws van 12 uur. Je zei al, een minimum voor mij, dat is 2 uur. Alexander Skorobogatov, praten zo meteen verder.